Hey, what's up, everybody? We're here live and direct at Full Stack Edgecase 2023, and I'm hanging out with the awesome folks at De Nederlands Kubernetes Podcast. And as you can see, my Dutch is flying.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen vanuit Edgecase in Utrecht. Met mij is natuurlijk altijd weer Jan Stomphorst. Welkom Jan.
Goedemorgen of middag.
Het is nog steeds goedemorgen.
Oh ja, ik voel het als een vroeg.
Ja, het voelt misschien als middag, maar het is nog steeds morgen. En we hebben ook een hele toffe gast, namelijk Bas Bremer van Fullstack. Welkom.
Dankjewel.
Bas, zou je jezelf willen voorstellen aan de luisteraars?
Ja, ik ben Bas Bremer. Ik ben een DevOps engineer. Ik werk nu zo'n 2 jaar voor Fullstack. En inmiddels een jaar of 4 met Kubernetes. En als cloud engineer / DevOps engineer. En daarvoor heb ik gewerkt als een technisch integratiespecialist. Om verschillende systemen aan elkaar te knopen. Dus wel in de IT, maar heel iets anders.
Technisch integratiespecialist? Hoe, wat moet ik daarmee voorstellen?
Wat we daar vooral deden was ons eigen pakket neerzetten. En dat pakket dat diende eigenlijk altijd geknoopt te worden aan ERP-pakketten. Of andere financiële pakketten. En die informatie moet je bundelen om daar uiteindelijk wat mee te kunnen doen. En bij mijn eerste werkgever was dat vooral voor de woningcoöperatiemarkt. Mm-hmm. En bij mijn vorige werkgever was dat om het facturatieproces helemaal te automatiseren.
Oh, dat is wijs.
Ja. Ja. En je hebt hier een aantal workshops omtrent Cilium. Ja? Kan jij mij in Janneke taal uitleggen, wat is Cilium?
Wat Cilium feitelijk doet, is het netwerk regelen binnen Kubernetes. Dus waar je voorheen een flannel gebruikte en dat vrij simpel was, doet Cilium dat net even een stukje complexer, maar vooral onder de motorkap en geeft erbij een stukje inzicht.
Oké. En als ik aan netwerken denk, dan goed, misschien zit ik dan weer, ga ik dan te diep, maar je hebt ook altijd, we hebben natuurlijk Istio gehad met de service meshes. Ik kijk ook even Jan aan, zeg maar, hoe verhouden die twee zich tot elkaar voor de mensen die dat niet helemaal
Ik denk dat je die compleet los van elkaar moet zien. Waar Cilium echt verantwoordelijk is voor het netwerk binnen een cluster, is een service mesh meer voor het kijken ook naar meerdere clusters en kunnen praten met elkaar.
Oké.
En dat is wel een functionaliteit van Cilium, maar niet de core functionaliteit.
Er zit ook een service mesh in Cilium, maar een service mesh is podcommunicatie.
Oké, nou ja, helder. Dan hebben we dat in ieder geval helder.
Heel goed.
Oké, dus maar ja, goed, dan is het logisch. Waarom zou ik Cilium in mijn cluster gebruiken?
Wat je ziet met de bestaande CNI's is dat die hun trucje gewoon heel goed doen. Hè? Dus netwerk regelen, maar daar eigenlijk geen inzicht in geven. Dus stel je hebt een probleem binnen je networking. Hè? Ja. Je mist een stukje communicatie of iets dergelijks. Dan wil je daar graag een stukje inzicht bij hebben. En dat daarvoor ziet Cilium in. Daarnaast is het zo dat Cilium gebruik maakt van een techniek die eBPF heet. En daarmee is het mogelijk om direct tegen de kernel aan te praten.
Nou ja.
En daardoor kan er ook extra informatie worden opgehaald. En is het in theorie ook sneller.
Ja, precies. Ja. Dat ken ik nog wel.
In van theorie ook sneller. Dat vind ik een mooie.
Nee, ik ken het wel van virtual machines.
Ik zeg in theorie sneller, omdat ik zelf niet heb gemeten dat het ook sneller is.
Oké.
Dus.
Maar een flannel is VXLAN. Mhm. Calico is layer 4. En wat doet Cilium? Is dat ook layer 4 communicatie?
Daar kan ik je geen goed antwoord op geven. Maar dat, voor zover ik weet, wel ja.
Oké, want layer 4 van de oceaanlagen dan, hè?
Ja.
Oké. Want als je kijkt naar Cilium, je kan wel gewoon verkeer doorsturen naar een andere node zonder dat het over alle nodes heen gaat.
Voor zover ik heb begrepen, wel ja.
Ja, nou, dat is layer 4 communicatie. Waarom zou ik, als ik nou een omgeving heb en ik moet kiezen en ik draai zeg maar in Azure, ik krijg een AKS en ik krijg van AKS krijg standaard een CNI, de Azure CNI. Tegenwoordig. Vroeger draaiden ze Calico overigens. Waarom zou ik dan kiezen voor Cilium?
Nou, eigenlijk precies om de redenen die ik net heb aangegeven. Dat je een stukje inzicht wil hebben in communicatie op je Kubernetes cluster.
Kan ik dat dan met een Calico of met SSC dan niet?
De SSC ken ik persoonlijk niet. Ik heb ervaring met AWS, maar ik weet dat AWS dat niet zo biedt. Niet op die manier.
Maar wat is de standaard CNI van AWS?
Volgens mij gebruiken ze op dit moment nog Calico onder de motorkap. Okay. En is Cilium inmiddels wel ondersteund, maar wordt hij niet standaard mee uit.
Dus Cilium geeft gewoon meer inzicht in het netwerkverkeer. Ja. En krijg je die inzichten dan ook terug in je AWS dashboards?
Nee, dat gebeurt via Hubble UI. Dat is de frontend die Cilium je meelevert.
Ja.
Daarin kun je per namespace zien welke communicatie er plaatsvindt.
Oké. Okay. En alle communicatie dus op port level?
Ja, op port level tussen services, tussen pods.
Ook tussen services?
Ja.
Oh, dat is wel mooi. Dus je kan precies zien welke pod met welke service connect en wat hij aan het doen is. Ja. Kan je dan ook nog package filtering doen?
Durf ik geen antwoord op te geven.
Ik vraag gewoon raak,
ja,
hoor.
Ja, dat mag.
Nee.
Die ervaring heb ik in ieder geval niet. Dus.
Nee, oké. Okay. Nee. Maar kan je wel packages... Je zegt, ik kan alle netwerkverkeer inzien. Hoe ziet dat er dan uit?
Wat je kunt zien is dat pod met een service probeert te communiceren. Mm-hmm. En op basis waarvan hij probeert te communiceren. Bijvoorbeeld op basis van labels of iets dergelijks die hij meegeeft. Of het poortje wat hij probeert te raadplegen. En zo kun je bijvoorbeeld ook zien als hij een connectie probeert te maken en het is niet mogelijk. Dat geeft hij heel mooi visueel weer met een rood lijntje.
Oké, je ziet mooie lijntjes. Ja. Je ziet echt een visueel...
Precies.
Je ziet niet pakketten langskomen. Je ziet echt hele mooie lijntjes. Ja. Oh, dat is wel interessant.
Ja. Precies, ja. Handig.
Dus dat is beter dan een flannel waar het netwerk gewoon heel erg plat is.
Ja, nou, beter. Het geeft je gewoon meer inzicht. Waar flannel vooral zijn trucje op de achtergrond doet,
ja,
treedt Cilium wat meer naar de voorgrond. Of heb je in ieder geval de mogelijkheid om dat te doen.
Maar werken de standaard Kubernetes netwerkpolicies dan ook goed in Cilium?
Ja, wordt gewoon ondersteund. Het voordeel wat Cilium biedt ten opzichte van de standaard netwerkpolicy is dat je ook op basis van layer 7 kan praten. Dus je kan aangeven dat je op een bepaalde portnaam van een service wilt praten in plaats van portnummertje of op een bepaald pad.
Dus en dat zijn dan Cilium netwerkpolicies?
Ja, dat zijn Cilium netwerkpolicies en die verschillen. En Cilium heeft er een superhandige tool voor gemaakt en daarin kun je visualiseren wat die netwerkpolicies doen. En dat doet hij niet alleen voor de Cilium netwerkpolicies, dat doet hij ook voor de standaard netwerkpolicies.
Oh, dat is wel heel fijn, want ik hou wel van standaard en van simpel.
Ja. Ja.
Daar word ik altijd wel heel blij van. En dan kan je ook, ik ben er net, we gaan er een hele podcast over maken, maar dan kan je ook de errors zien van de netwerkpolicies. Van de standaard netwerkpolicies.
En dan errors bedoel je als in welk verkeer niet mogelijk is.
Ja, welk verkeer gedropt wordt.
Ja, dat kun je precies zien. Het mooie is ook, ik had het zo straks al over de Hubble UI, mm-hmm, mocht je nou een netwerkpolicy in place hebben, dan zie je ook als verkeer wordt tegengehouden door een netwerkpolicy.
Dat is wel fijn. Ja. Want wij gebruiken al netwerkpolicies al een hele tijd. Maar je ziet in Calico niet waar het verkeer gedropt wordt.
Ja.
En Flannel al helemaal niet. Maar dus dat vind ik wel een van de grotere voordelen.
Ja, je hebt zometeen heb je ook je workshops. Hè,
ja,
van Become a Badass in Cilium in 30 minutes.
Ja.
Wat behandel je daar dan? Dan wil ik er wel als een badass uitkomen, zeg maar.
Dus, dat begrijp ik. Nou, het leuke is eigenlijk dat we daar dus... We beginnen met niks. Hè. We hebben een kale host. Daar gaan we K3S op installeren. Met de juiste opties, zodat Cilium ook gebruikt gaat worden in plaats van Flannel.
Ja.
Dat standaard bij het K3S?
Ja, wordt standaard uitgerold bij K3S. Vervolgens gaan we Cilium zelf installeren. Gaan we de Hubble UI installeren en dan wordt het leuk. Dan gaan de dingen stuk. En dan gaan we proberen de tools van Cilium te gebruiken om te onderzoeken wat er dan precies verkeerd gaat.
Okay.
En vervolgens gaan we nog even lekker spelen met network policies.
Oké, okay. Nou, interessant.
Dat is wel een leuke workshop.
Ja, klinkt zeker leuk inderdaad.
Zonder
ja.
dat ik die mis.
Nou,
ik moet weer met jou gaan praten.
Hij is twee keer.
Hij is twee keer. Hey, en je had net zoiets al over eBPF. Wat is dat precies?
eBPF biedt je de mogelijkheid om direct tegen de kernel aan te praten. In plaats van dat daar weer een laag tussen zit wat je normaliter hebt.
Is dat nieuw?
Volgens mij stamt de basis al uit de jaren 80. Toen heette het volgens mij nog BPF. En er is een evolutie op geweest. En, dus ja, helemaal nieuw is het niet. Alleen we maken er pas sinds kort echt gebruik van.
Ja, heb je van, als ik even mag vloeken in de kerk. Ik ken het nog wel van een Hyper-V. Kon je dat inderdaad ook op je virtual machines kon je het ook aanzetten op je netwerk. Dat het ook direct zeg maar kon communiceren zeg maar, met de kernel inderdaad. Ja, dus dan ging je niet meer door die virtualisatielijn heen. Maar ging je eigenlijk gewoon direct doorheen.
Hyper-V? Wat is dat? Dat is echt vloek in de kerk. Yeah. Maar nee. En de eBPF gebruik je dan als bron voor Cilium. Moet ik het zo zien? Dus Cilium haakt met eBPF in de kernel?
Ja.
Of gaat de kernel heel actief melden, dit heb ik gedaan.
Nou, ik denk niet dat je dat aan hoeft te zetten, toch? Is het standaard dat gebeurt?
Dat staat standaard aan.
Oh, het staat standaard aan, ja. Oké.
Okay. Ja, in die zin praat Cilium via eBPF tegen de kernel aan.
Oké. Okay. Ja. Dus het is een protocol waar Cilium mee praat. Ja, heel, heel mooi.
En als we dan kijken naar in de praktijk, mm-hmm. heb je zeg maar een leuke use case die je met ons kan delen?
Ja, zeker. Bij een van mijn klanten werken we in een air-gapped omgeving. En daar hebben we nogal eens wat discussies waar het om networking gaat. Ik denk dat Cilium daar ons heel goed kan helpen. Door in ieder geval aan te geven welke communicatie er binnen Kubernetes zelf mogelijk is. Zodat we het dan vervolgens alleen maar hoeven te hebben over de communicatie buiten Kubernetes.
Oké, en je zegt een air-gapped omgeving. Hoe zit dat in elkaar?
Wat dat betekent is dat de nodes en het clusteren, die kunnen niet naar buiten toe praten over het internet heen. En er komt ook geen verkeer via het internet binnen. Dus wat we daar moeten doen is zorgen dat we alles via specifieke plekken of een proxy of iets dergelijks naar binnen kunnen halen.
Ja, want je moet natuurlijk wel je updates en je upgrades binnen kunnen halen via internet.
Ja, precies. Ja, je ontkomt er niet aan.
Nee, je ontkomt er niet aan, maar je kanaliseert het.
Ja, precies. Okay. Ja,
dus alles gaat door een proxy server heen?
Exact.
Ja, precies. Je kan ook voorstellen, wat je vaak wel eens in die filmpjes zag, weet je, een kluis met een computer erin en iemand met een USB-stickje die er naar binnen loopt om te updaten, weet je wel. Zo'n visueel plaatje krijgen er dan een beetje bij, maar zo gek zou het niet zijn, maar...
Nou ja, dat is wel mooi. Ja, maar dus eigenlijk, als ik kort samenvat, is Cilium op dit moment de beste CNI?
Ja, ik vind het altijd nogal wat om te zeggen.
Maar objectief blijven natuurlijk.
Ja, het is gewoon een CNI die heel veel mogelijkheden biedt en je werk een stuk prettiger maakt.
Maar hij is wel het beste in observability.
Ja.
Nou, ik ga hem installeren.
Ja?
Al mijn clusters met Cilium voortaan.
Ja, je installeert alles met wie je in gesprek bent. Dus je hebt wat te doen komende tijd. Ja,
ik heb altijd wat te doen.
Nee, helemaal goed. Bas, bedankt voor deze uitleg. En omtrent Cilium. In ieder geval, ik heb in ieder geval wel een beetje een beeld bij van wat om wat. Heb jij nog zeg maar toevoegingen, Jan?
Nee, ik wil graag wel weten. Hoe zie jij de toekomst van Kubernetes?
Wat ik denk wat er vooral gaat veranderen is dat het meer geadopteerd gaat worden. Je merkt nu bij veel organisaties dat het nog nieuw is. En je ziet dat het steeds meer begint te landen. En dat verwacht ik dat er heel erg gaat veranderen.
Oké, dus de meer day two operations.
Ja.
Leuk.
Nou ja.
Ik verheug me erop.
Ja, ik ook. Nog meer content maken. Yes.
Oké, ja, dat is altijd goed.
Ja, precies.
Nou, dankjewel in ieder geval voor ons voor deze uitleg.
Ja, fijn dat ik mocht aansluiten.
Ja, en succes met de workshop zometeen.
Ja, dankjewel.
Oké, hoi hoi.
ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie.
So, we're sitting here with Bart Farrell. For the listeners that don't know you already, I don't know how they cannot know you, but can you please make a short introduction of yourself?
Yeah, really good to be here. My name is Bart Farrell. I'm from the US originally. I've been living in Spain for the last 12 years, and I work as a content creator in the cloud native ecosystem, organizing events, emceeing, making videos, different kinds of aspects in that regard with people in many different countries, and I really like what I do.
Okay, and you're also a CNCF ambassador.
Yeah.
How does that came to be?
Very good question. So in 2020, I had the opportunity to start leading the data on Kubernetes community, which is actually how I met Fullstack. And through that, in about 2 years, did almost 200 live streams and also different co-locate events in KubeCon. So that was sort of my entry point into the cloud native ecosystem.
Okay, that's impressive.
Yeah.
And your background in IT? That's a little bit longer back.
That's an even better question. So I got started in IT 8 years ago, working for a British software development company, helping them with talent management, communication, and event organization. From there, about 6 years ago, I started working as a freelancer in audiovisual production, also doing consulting services for different tech companies. What I always say is that I've never written a line of code in my life. And in the beginning, I'm not going to lie, it was really, really tough in terms of getting used to the vocabulary, but then also understanding the more human side of what engineers go through and the pain points. And that's sort of what I would say I've tried to specialize in.
Okay, cool.
Yeah. So you're more commercial side of more than technical side?
Good question. I would say that I'm bad at sales. I'm bad at selling myself. But in the sense of this is like creating spaces so that technical experts can come together and share their knowledge. Okay. And so whether it's a meetup, whether it's a webinar, whether it's a workshop, it's just figuring out what does somebody have to share? Who are the people that would be interested in what they have to share? And how can we make those things come together?
Okay. So you really love to work with people.
Yeah.
You know, that's the thing. And IT people are not really the kind of people that like to work with people. So you're the missing link in that.
Yeah, I think it's sort of like the spark, the excuse to get things going. And what I'm really passionate about is the fact that a lot of these things are very innovative, despite the fact that a lot of people don't see creativity at first view with a lot of, you know, if you just see someone writing code, you may not get it. But there's a lot of creativity that goes into it. And a lot of people, there's not just exactly one way to do something. So thinking about those strategies and solutions is something that really interests me and really drives my passion for this, despite the fact that I come from a non-technical background.
Okay.
You can see IT as an art, because I think when developers write code, it's an art, but in code. It's not pencil with a pencil on a canvas, but it's a code art. I can understand that you like it, but you've got your own podcast now also.
Yeah, I've had too many podcasts, but this one's going to stick.
Is this one going to stick?
What makes it going to stick?
Good, because I'm not the only one driving it. So very happy to be partnering with Daniele from Learn Kubernetes. And we started a podcast called KubeFM, which is basically content for practitioners, by practitioners, talking about the latest, you know, news that's going on in the Kubernetes ecosystem. You both know very well.
Yeah.
Things move very quickly. So
yeah.
How to stay on top of it, how to help people be informed. That's our objective with this. And looking at the different topics, whether it's observability, whether it's, you know, software supply chain, whether it's the growing interest in AI, of course, as we see it being applied all over the place, is getting conversations with the right people so that people know what's going on.
Oh, okay.
What is your most fun thing in the Kubernetes ecosystem?
The most fun thing I would say is the opportunity to learn from so many different people from so many different countries. Like just in the CNCF, I think there are over 200,000 contributors from over 180 countries. So with that in mind, that's just that many more people to get to know. It's that much more that you get to learn. My Dutch is terrible and I apologize for that.
Yeah,
so,
but it
means that it grows exponentially every time I learn a new word.
Knuffle, eh?
Knuffle this year. Super tough. Pick up every time, yeah.
Do you have your own Kubernetes cluster also?
That is a good question. I'm starting a hot sauce company. And this
and
is
hot sauce?
Don't worry. There is a connection to this.
Okay.
So open source hot sauce. So the idea is going to be that the sauces that we're going to be making will be through machines that are basically like presses, but then also pasteurize the material. And then those will be connected to IoT sensors. And then we'll have that connected to probably Raspberry Pi to start out and then scale it up from there.
Took a look, a great look to Chick-fil-A, how they do it.
Exactly. Love it, taking a lot of notes.
So you're making your own hot sauce, starting your own hot sauce company. That's great. I would love to taste that someday. But guys, I love spicy food. But you're also an ambassador for the Soda Foundation. So
So Soda Foundation is part of the Linux Foundation. A lot of this stuff is kind of like, you know, the FBI when they have like a map of all the different people that are connected. But yeah, Soda Foundation is a series of open source projects that started in 2020, responding to the particular needs of large scale end users like Intel, like Hitachi, like Huawei, like Fujitsu. A lot of companies with a very strong presence in Asia, SoftBank, and they were having significant challenges around how to avoid vendor lock-in when it came to storage. So find open source is a way to break that vendor lock-in. So these end users got together, sharing resources, sharing know-how, and that's how the foundation got started. And as of now, they have 5 different ongoing projects related to different aspects of cloud-native data management, from storage, backup and restore, also entering in parts of talking about metadata storage, different elements that are related to data management. So I've been collaborating with them for the last 3 months, and we just did a co-located event in the Open Source Summit in Bilbao.
Okay. Great. And what are the next events on your schedule? Is KubeCon one of those things? Or
yeah, I will be in Chicago. I will be giving a talk at Dev DBAS Day. It's the first time they're doing this co-located event focusing on people working in development of database as a service. So I'll be leading a panel there. I'm also hoping to do a side event with Adyen, which is a financial services company, and organizing a meetup with them. I will also be participating in Cloud Native Rejects and the Kids Day that they do before KubeCon, okay, where kids get to learn.
Oh, that was great. I watched that last year in Amsterdam. Yeah. My son loved it there.
I think it's all about the next generation. When we talk about diversity, equity, and inclusion, there's a lot of work that we can do with folks that are my age, but there's a ton of work that we need to do with the next generation to get more people involved.
Yeah. Okay, so not to take more of your time, is there something you want to plug? Where can people find you?
Yeah, I'm pretty easy to find on LinkedIn, Bart Farrell. I found another Bart Farrell who's a dentist in the United States. That's not me. and then on Twitter, Birthmark Bart. And always interested in hearing from people about what can be done better in open source to improve collaboration, and always interested in improving my Dutch.
Okay. All right. Well, Bart, thank you for taking your time with us, and enjoy the rest of your days in the Netherlands, and let's keep up the Dutch learning.
Absolutely. Absolutely.
Okay. Thank you. Thank you very much, man. Right.
Cheers. Okay.
Cheers.
Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl/masterclass. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders.